Vandaag neem ik u in de eerste plaats mee naar Johannes 3. Om eens ergens te beginnen. Johannes 3, waar staat: en er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zei tot hem: Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zei tot hem: voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren worden, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zei tot hem: hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde: voorwaar zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. En dan vanaf vers 17, waar staat: want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreeds veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam des enige geboren Zoons van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Tot zover. En waar ik vandaag met u over wil spreken, is over dat merkwaardige verschijnsel dat er staat in het begin van dit gedeelte, dat Nicodemus, daarvan staat, die kwam tot Jezus, des nachts staat er, in Johannes 3 vers 2. Nou is het ons waarschijnlijk allemaal bekend, sinds wij op de zondagsschool geweest zijn, dat de man tot de Heer Jezus kwam in de nacht, omdat hij bang was dat de buren het zien zouden. Maar het grote misverstand is dat men dus kennelijk ervan uitgaat dat Nicodemus een Nederlander was. En dat was dus niet zo. Nee, die had van de buren niks te vrezen. Hij ging desnachts tot de Heer. En wat er voor de reden precies geweest is, weet ik ook niet. Maar in ieder geval is het zo dat als er dan een moment is waarop men rustig kan denken of nadenken, dan is dat toch in ieder geval de nacht, omdat hij niet gestoord wordt door bepaalde regels van om zo laat dit en om zo laat dat en nu moet er eerst dit en dan wordt er gebeld of gaat de telefoon of weet ik veel. 'S Nachts kan men in principe ongestoord doorgaan, zij het dan dat natuurlijk van de nachtrust afgaat, maar dat is weer een ander verhaal. Men moet dat dus niet te vaak doen. Maar eigenaardig is dat we lezen dat over Nicodemus. Gewoonlijk wordt hem dat kwalijk genomen, van hij was bang uitgevallen. Maar het eigenaardig is dat de man in zeer goed gezelschap was. Want het zal u gedacht zijn hoeveel mensen ooit des nachts zich bezig hielden met de dingen van de Heer. En daardoor inderdaad gezegend werden en zelfs tot geloof kwamen. Ik heb soms de gedachte dat dat meer regel was dan uitzondering. Natuurlijk komt men des nachts tot Jezus. In het Johannesevangelie zeker. Ja, in het begin was het woord en in hetzelfde was het licht. En wanneer gaat men tot het licht? Als het duister is, mjong. Ja. Als het nacht is dus, inderdaad. In de duisternis. Dat is de normale gang van zaken. U zult zeggen, aha, maar u bedoelt dit overdrachtelijk. Ja, inderdaad, maar wij maken daar nooit zo erg veel verschil tussen. Natuurlijk was het nacht als Nicodemus tot de Heer komt. En het verhaal, deze geschiedenis, dit gesprek, eindigt dan ook met dat de Heer zegt in vers 19, dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, maar dat de mensen de duisternis liever hebben gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Met andere woorden, er wordt in dat vers 19, net als in hoofdstuk 1 overigens van Johannes, vanuitgegaan dat de wereld altijd al in duisternis geweest is en dat het eigenlijk altijd al nacht was. Dat is dus niks bijzonders. Het was altijd al nacht, omdat God die licht is, geen gemeenschap had met een wereld, met een zondige wereld die in duisternis was. Ja, wat zeggen de profeten? Een volk dat in duisternis wandelt, zal een licht zien. Of een volk wat in de nacht zich bevindt, daarover zal een ster opgaan. Een ster uit Jacob, uiteraard. Die ster waarvan Biljam profeteerde. En zo is het nou maar net. Want duisternis is de normale omstandigheid, de normale situatie van de wereld. Bijzonderheid is juist dat in deze duistere wereld iemand kwam die ons voorgesteld wordt als het licht der wereld. Dat wordt vele malen dan ook herhaald hier in het Johannesevangelie. Namelijk dat de Heer licht is. Dat begint al in het eerste hoofdstuk natuurlijk, waar gesproken wordt over een man, met name Johannes de Doper, die gekomen was om van het licht te getuigen. Hij kwam om te getuigen van de Heer Jezus uiteraard, maar het heet, hij kwam om te getuigen van het licht. En inderdaad, als deze Nicodemus tot de Heer komt bij nacht, dan weten we niet precies wat daar de directe oorzaak voor is, maar we weten wel dat deze Nicodemus de vertegenwoordiger was in zijn dagen van het orthodoxe Jodendom. En dus, want dat blijkt uit de rest van, niet alleen dit verhaal, maar ook van de rest van deze vier evangeliën. En dus betekent het dat de man zich in duisternis bevond. Want dit volk wat hij vertegenwoordigde, dat wandelde nou eenmaal in duisternis. Oh ja, in de meest positieve zin zouden we moeten zeggen, nou ja, duisternis, we zouden moeten zeggen schaduw. Dat is de meest positieve verklaring die ik ervan bedenken kan. Want dan zeggen we, ja, het leeft onder de wet. En de wet is een schaduw van toekomende goederen in ieder geval. Maar niettemin, schaduw is geen licht, schaduw is duisternis. De belangrijke nieuwtestamentische waarheden waren ook in de dagen van het Oude Testament verborgen. Het wil niet zeggen dat niemand ze kende, maar het wil wel zeggen dat ze niet openbaar waren, niet publiekelijk beschikbaar waren. Het betekent inderdaad dat ze verborgen waren en dat het volk als geheel inderdaad wandelt in duisternis. Want ook al zijn het al schaduwen, schaduw is duisternis. Het licht was daar niet. Dat was de situatie van Israël, maar niet alleen van Israël, maar feitelijk ook van de hele wereld. De hele mensheid wandelde in duisternis. En toen kwam de Heer die het licht was, en toen was het deze Nicodemus die inderdaad in de nacht kwam tot hem die het licht der wereld is. Hij had niet beter kunnen doen. Als het dan toch nacht is, dan maar beter gaan naar de Heer. Heel genadig is dat, om nou even terug te komen bij hier het Johannesevangelie, dat er verschillende, vele parallellen zijn tussen het Johannesevangelie en het Bijbelboek Genesis. In de eerste plaats al, omdat ze beide beginnen met in de beginnen, zodat het er wel erg dik bovenop ligt, zodat we erg nadrukkelijk gedwongen worden om die vergelijking te maken. Maar zo is het nou eenmaal, het begint allebei met in de beginnen, en het eerste is ongeveer wat in Genesis gezegd wordt, is dat God spreekt en dan verschijnt dus het licht. Want God zeide, daar zijn licht. Dat is het eerste wat God zei, daar zijn licht. En daar was het dan ook, staat erbij, hè? God zeide, daar zijn licht, en dus was het er. Vrij vertaald, maar dat is wat er staat. En hier in Johannes 1 staat dat in het begin was het woord, en het woord was licht. En het kwam inderdaad in de wereld. Het is een volstrekte parallel. En wat nou blijkt, is dat wij in Genesis inderdaad te maken krijgen met een wereld die in duisternis is, want dat is de wereld van Genesis 1 vers 2. De aarde was woestheid en ledigheid en duisternis, en toen kwam daar het licht. En dat is wat we in Johannes ook vinden, want de wereld is in duisternis. Prefereert trouwens ook de duisternis, maar niettemin, de wereld was in duisternis en toen kwam daar inderdaad het licht. En daarna blijkt dat we in Johannes enige malen, om precies te zijn, 7 maal te maken krijgen met een nacht. Nou, ik zal het nauwkeuriger zeggen, in Johannes wordt 7 maal dat woord nacht genoemd. Dat is niet voor niks natuurlijk. Maar het blijkt dat ook in Genesis dat begrip nacht al een belangrijke rol speelt, omdat de belangrijkste figuren die wij daar kennen uit Genesis, wie zouden dat nou zijn? De belangrijkste figuren uit Genesis die wij kennen, die kwamen inderdaad bij nacht tot de Heer. Nou ja, of de Heer kwam bij nacht tot hun, maar in ieder geval, zij hadden 's nachts een gesprek met de Heer, waarbij zij ook inderdaad tot geloof kwamen. Het eerste vinden we in Genesis 15 namelijk. We lezen daar gemakshalve maar overheen. Maar er staat in Genesis 15 dat God een belofte deed aan Abraham. Eigenlijk was de herhaling natuurlijk van een belofte die al eigenlijk al in hoofdstuk 12 genoemd was. Maar in Genesis 15 zegt de Heer tegen Abraham in vers 1. Vrees niet, Abraham, ik ben u een schild, uw loon zeer groot. En toen zei Abraham, Heer, wat zult gij mij geven? Want ik zit met nogal moeilijkheden in de familie enzovoorts. Het was technische, nou laten we zeggen, biologische problemen, onder andere dan, enzovoorts. Maar in ieder geval, er waren wat problemen, en dan staat er in vers 5, toen leidde de Heer hem naar buiten, toen leidde hem naar buiten en zeide, zie nu op naar de hemel en tel de sterren. Eerste conclusie, het was nacht. Nee, niet steekdonkere nacht, dat was een ander verhaal, hè. Het was nacht. En er waren sterren aan de hemel. Toen gebeurden deze dingen. Wanneer deed God de belofte aan Abraham? In de nacht. Ik vind dat later ook bevestigd in de rest van het verhaal, want dan gaat het over een offer waarover ook nogal wat te doen is in de nacht. Maar hoe dat ook zij, het was nacht. En hij zei, zie nu op naar de hemel. Waarom? Wel, omdat aan de hemel natuurlijk die lichten staan. Uit Genesis 1. Die grote tot heerschappij des daags en de andere tot heerschappij des nachts en ook sterren enzovoorts. Dus het was nacht. En Abraham wordt opgeroepen, zijn blik te richten naar de hemel in de nacht. Zie op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt. En hij zei tot hem, zo zal uw zaad zijn. En hij geloofde in den Heere en hij rekende het tot hem tot gerechtigheid. Dat is dat vers wat in het Nieuwe Testament vele malen geciteerd wordt. Abraham geloofde God en het werd hem gerekend tot gerechtigheid. En wanneer was dat? In donker. In de nacht. Dat is het tijdstip waarop een mens licht nodig heeft. Licht betekent niks als de hele wereld in het licht zich bevindt. En dat het licht in de wereld kwam, dat zegt niks als het al licht in de wereld was. Maar de verschijning van de Heer is altijd geweest als een verschijning van de verheerlijkte, als de verlichte dus ook, die dan ook verschijnt in een duistere wereld. Het is nog wel geen kerst, maar we zijn onderweg naartoe. Vandaag werd ik erop geattenteerd dat dit de eerste zondag is van de Advent. Dus vooruit dan maar, hebben we het maar eens over licht en duisternis. Hè? In de duisternis verschijnt dat licht. En in deze nacht van Abraham, in deze nacht verscheen de Heer aan Abraham en deed hem deze beloften en wees hem op het licht wat wel degelijk aan de hemel was. Mag in de wereld duister zijn, als je een blik omhoog richt, dan is daar in ieder geval licht. Het mag soms niet zoveel zijn, maar ook in de nacht is het licht van de maan en de sterren soms voldoende om de krant te kunnen lezen. Ik zou niet weten waarom je dat doen zou, maar dat zou kunnen natuurlijk. Het licht genoeg, soms. Niet altijd. Maar als je ogen eraan gewend zijn, kun je bij het licht wat de sterren geven, 's nachts nog aardig wat zien. Ja. In Nederland misschien wat minder dan in dit soort landen, maar niettemin is het wel zo. Abraham geloofde en werd hem te gerekend op gerechtigheid. In de nacht, als dan Nicodemus tot de Heer komt en met hem 's nachts een gesprek heeft, is hij dus in het voortreffelijke gezelschap van deze Abraham. Uiteraard. Want immers, Nicodemus was in zijn dagen een van de belangrijkste mannen. Hij was de leraar Israël, staat er later in Johannes 3 letterlijk. En dat betekent dat hij in ieder geval het godsdienstige deel van het volk vertegenwoordigde. Later was dat wel anders, maar niettemin, toen was dat nog zo. En hij kwam tot de Heer en de Heer sprak hem met hem over duisternis en licht. En blijkbaar niet in negatieve termen, maar in positieve termen. Want de Heer zei immers in vers 19 van Johannes 3. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Nicodemus kon dat als een compliment opvatten. Want het was duister, maar hij kwam tenminste tot de Heer. Want een ieder die kwaad doet, haat het licht en komt tot het licht niet. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden dat zij in God gedaan zijn. Dat is wat Nicodemus deed. Hij kwam tot de Heer en wij weten ook later uit Johannes, het Johannes-evangelie, dat hij ook daadwerkelijk tot geloof in de Heer Jezus kwam en tot aanvaarding van dat licht der wereld. Wel, Abraham geloofde in de Heer en de Heer rekende hem tot gerechtigheid. Later herhaalt zich dat in Genesis 26. Want na Abraham komen we als vanzelf bij Isaac terecht. Waar staat in vers 24 van Genesis 26. En de Heere verscheen hem in dezelfde nacht en zeide, de Heer was toch niet bang voor de buren, denkt u, hè? Dat denkt u toch niet echt, hè? De Heer was toch niet bang voor de buren? Nee, maar de Heer kwam wel bij een nacht tot Isaac, ziet u? Dat is de normale situatie. In de nacht komt men tot de Heer. En de Heer verscheen hem in dezelfde nacht en zeide, ik ben de God van Abraham. Dat zat er wel in, want die kwam ook altijd 's nachts. Ik ben de God van Abraham, uw vader. Vrees niet, want ik ben met u en ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams mijn knechts wil. Bij een andere gelegenheid kwam er ook wat van de hemel bij nacht en toen werd er ook meteen gezegd. Vrees niet. Mensen zou bang zijn in het donker. Omdat hij niet weet waar hij zich bevindt, omdat hij niet weet waar hij heen gaat. enzovoorts. Maar in de nacht verschijnt de Heer en zegt, vrees niet. En hier verschijnt de Heer aan Isaac en zegt, vrees niet, ik zal u zegenen en uw zaad vermenigvuldigen om Abrahams mijn knechts wil. Toen bouwde hij daar een altaar en riep de naam van Jehovah, de naam des Heer aan. En hij sloeg al daar zijn tent op en Isaacs knechten groeven daar een put. Om die putten ging het altijd, om het levend water van Isaac ging het altijd, in de geschiedenis van Isaac althans. En het blijkt dat in de nacht de Heer zijn beloften aan Isaac weer bevestigt. Precies hetzelfde verhaal. En Isaac bouwt daar een altaar en onderwerpt zich aan die Heer die in de duisternis aan hem verschijnt. En zo verder, want Abraham, Isaac leidt tot Jacob. En dan zijn we dus in Genesis 28, waar Jacob onderweg is naar Bethel. Nou ja, via Bethel bedoel ik, hij was onderweg naar Laban. Maar ik kwam daar in Bethel. En dan staat er in vers 11. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen die plaats en maakte zijn hoofdpeluw en legde zich te slapen in diezelfde plaats. En hij droomde, ziet een ladder, maar het was een hoop stenen volgens het Hebreeuwse woord, ziet een ladder, een hoop stenen, was gesteld op de aarde, welke opperste aan de hemel reikte. En ziet, de engelen gods klommen daarbij op en neder. En we zien weer de hemel geopend, want dat is wat Jacob zag. De hemel geopend, richtte de blik omhoog. Dat was in zijn slaap, het was in de nacht, natuurlijk. Maar niettemin, er staat, en ziet, de Heer stond op dezelfde en zeide, ik ben de Heer, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het rijtje wordt nou natuurlijk steeds langer. En dit land waarop gij ligt te slapen zal ik aan u geven en aan uw zaad. En uw zaad zal wezen als een stof der aarde. En gij zult uitbreken westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En dan eindigt het met, want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. En dat is de bevestiging van de belofte aan Jacob. En zo gaat het eigenlijk verder, want bij Jacob gaat het dubbel. Jacob is de derde uit de race en bij Jacob gaat het dus dubbel, zodat we in Genesis 32 weer Jacob tegenkomen in de nacht. Maar het is niet zo bar lang geleden dat we daarover gesproken hebben, hier aan deze plaats. Jacob namelijk in Pniel, terug weer van oom Laban naar zijn familie, vlak voor onze ontmoeting met Esau. Een nacht aan het worstelen. Maar in die nacht zag hij het aangezicht Gods. En precies dezelfde gedachte doet zich daarvoor. In het duister kwam hij inderdaad tot het licht. Het verhaal gaat zo verder hoor. Want na Abraham, Isaac en Jacob komen we terecht vanzelfsprekend bij Israël. Dat ook in de nacht tot geloof kwam. Ik bedoel het hele volk nu. Dat was namelijk in die nacht waarin het paascha gegeten werd. Voor de eerste maal bij de uittocht uit Egypte, waarna men de andere dag inderdaad Mozes als de vertegenwoordiger van de Heer volgde en uit Egypte verlost werd. Enzovoorts. Nou, daar zijn nog vele andere voorbeelden van, want de geschiedenis herhaalt zich zo. Dat men speciaal in de nacht komt tot hem die spreekt en die met zijn woord dan licht geeft, inderdaad in een duister leven, dan wel in een duistere wereld. En zo komen we ook terecht in het Johannesevangelie, waar de eerste keer vannacht gesproken wordt in Johannes 3, waar we vinden Nicodemus, tot wie gesproken wordt over wedergeboorte. Wedergeboorte, waarom? Omdat men over moet gaan uit een wereld die in duisternis is naar een wereld die licht is. Wedergeboorte, opstanding, vindt dan ook per definitie plaats wanneer de zon opgaat. Ik bedoel niet dat het in uw leven zo was, dat hoeft helemaal niet. Maar het gaat om een principe dat het nieuwe leven tot stand kwam 's morgens vroeg op de eerste dag der week toen de Heer Jezus opstond uit het graf. 'S morgens vroeg. Als de zon opgaat, als het licht verschijnt van een nieuwe dag, dan wordt er geacht nieuw leven te zijn. Dat is een principe wat we trouwens de hele Bijbel door steeds herhaald vinden. En iets dergelijks vinden we hier. Midden in de nacht wordt gesproken over wedergeboorte. En later blijkt dan ook dat deze Nicodemus ook daadwerkelijk tot het licht gekomen is. En de Heer Jezus heeft aanvaard inderdaad als de beloofde Messias. Maar daarmee ook als de Verlosser. Later wordt op deze geschiedenis van Johannes 3 en dit gesprek met Nicodemus teruggekomen. Dit gesprek namelijk waarin de Heer ook daadwerkelijk spreekt over een geopende hemel. Ik zou het bijna vergeten, maar het is een prachtkans om het weer te noemen. U weet het allemaal, maar dat geeft helemaal niks. Hè? Dan kan ik u altijd nog weer even een keer vertellen dat hier gezegd wordt dat het gaat om hemelse dingen. En er staat immers in vers 13, niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. En in de volgende verse wordt dan ook gesproken over de positie van Christus, die verhoogd is tot de rechterhand Gods en daar een naam gekregen heeft boven alle naam. Wanneer het immers staat, gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, dat was in die tijd van die schaduwen. En de slang was een schaduw van Christus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder die in hem gelooft het eeuwig leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren Zoon, die het licht der wereld is, gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Want daartoe, zegt het volgende vers, heeft God deze Zoon gezonden. We vinden dus hier in deze nacht feitelijk ook een geopende hemel. Althans, de Heer spreekt daarover. Die verhoogde Christus was precies wat Jacob zag in Bethel. Hij keek rechtstreeks de hemel in en zag daar de Heer staan. Hij zag precies hetzelfde als wat Stefanus zag, om maar eens wat te noemen. Hè? Een geopende hemel. Ik zie een poort wijd open staan waardoor het licht kon stromen. Dat is wat zij zongen toen. Maar dat, goed, in andere berijming vermoedelijk en op een andere melodie. Maar niettemin is dat de gedachte, die wordt hier in Johannes ook naar voren gebracht. Zodra gesproken wordt over nacht en duisternis, spreekt de Heer over een open hemel waaruit het woord, waaruit nieuw leven, kortom waaruit licht tevoorschijn komt. En dat blijft dan het onderwerp van het hele Johannes-evangelie. Vandaar dat er ook inderdaad later op teruggekomen wordt in Johannes 7. Dat is dan de tweede keer dat de nacht genoemd wordt. Maar eerlijk gezegd, het is dezelfde nacht. Niet alleen overdrachtelijk, maar ook letterlijk. Daar is namelijk een gesprek aan de gang over wie de Heer Jezus is of wie de Christus is. De vraag was, is deze Jezus de Christus of is hij het niet? En dan vragen ze zich af hoe dat nou kan, want de Christus zou toch uit Bethlehem komen of zou hij uit Galilea komen? Of iets dergelijks. Er is een uitgebreide discussie over, waaruit overigens blijkt hoezeer men in die dagen in duisternis was. Men wist het niet. Men kende de Messias niet. Men wist niet wie hij zou zijn. En de Heer zelf legt dat dan ook bloot wanneer hij met deze mensen spreekt bij gelegenheid. In de gesprekken blijkt dat men inderdaad in duisternis is en het licht van Gods woord zelfs ook niet kent. Maar goed, dan staat er op een gegeven moment in vers 48, heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Vraagteken. En ik vind het leuke van die vraag dat je hem precies anders moet toepassen dan dat hij er staat natuurlijk. Hè? De vraag wordt gesteld zo van, als nou iemand der oversten of der fariseeën in hem geloofd heeft, dan mag het gewone volk in hem geloven. Dan mag dat ook. Maar als die oversten of fariseeën niet in hem geloofd hebben, dan mag het gewone volk dat ook niet. Maar de vraag is, maar het is natuurlijk precies andersom. Heeft iemand uit de oversten in hem geloofd of uit de fariseeën? Nee? Dan brieven wij die lui niet. Dan luisteren wij gewoon niet naar ze. He? Want zo zit het eigenlijk. Het bewijst weer hoezeer deze oversten, deze fariseeën, hoe orthodox ze overigens misschien ook waren, hoezeer ze in duisternis waren. Misschien wel daardoor. Omdat ze de schriften niet kenden, wel de overlevering der vaderen. Maar juist daardoor waren ze in duisternis. Licht is nooit de overlevering, licht is altijd het woord van God. In het begin was het woord. En dat was God. En dat is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. Dat woord was het licht, staat er. En geen enkel ander woord. De grootste fout, en met het risico lopen wij allemaal, u net zo goed als ik. De grootste fout die je kunt maken, is dat je iemand napraat. En dat je zegt, die zegt of die zegt, en daarom geloof ik het ook. Je mag gerust zeggen, die zegt en die zegt. Als het maar niet de reden is om dan het ook te geloven. Het kan maar één reden zijn om dingen te geloven. Dat is namelijk omdat God het zegt. Omdat het Gods woord is. Dat God gesproken heeft. Altijd. Dan kan het wel zijn dat anderen met hetzelfde woord ook instemmen. En dat ook geloven, net als u. Dat kan zijn. En dan weet u dat u niet alleen staat in uw geloof. Dat kan zijn. Maar het kan ook zijn dat u wel alleen staat. Dat kan net zo goed. Het gaat omdat God gesproken heeft. Traditie is een mooie zaak, ik heb er echt niks tegen, hoewel sommigen anders beweren. Ik heb er niks tegen, maar als het maar niet in de plaats komt van de Bijbelse waarheid, van het woord van God. Deze mensen leefden uit traditie en dus in duisternis. En zij zeiden, Vers 49. Maar deze schare die de wet niet weet, is vervloekt. Maar zij waren zelf degene die de wet niet kende. Niet op de Bijbelse manier in ieder geval. En daar gaat het maar om. Daarom leefden zij zelf onder de vloek. Zij waren die leidslieden waarvan gezegd wordt in het Oude Testament, met name in Micha, daar hebben we het dus dinsdag over. Zij waren die leidslieden van Israël die het volk verleiden. Die het volk in plaats van het te leiden naar de Heer, het leiden naar de tegenstander. In plaats van het te leiden naar het woord en dus het leven, leiden zij het volk naar de dood zodanig dat we inderdaad in Micha, wat is het, 3 geloof ik, hè? Het volk vinden als dood en zelfs als ontbonden. Dat wil zeggen als een ontbonden lijk, waarvan alleen nog maar een paar losse botten waren overgebleven. Maar dat staat er. En zij zeggen, de schade die de wet niet weet is vervloekt. Dat laatste was waar, maar het was net zo goed op hen zelf van toepassing. En zij waren er zelf voor een groot deel voor verantwoordelijk. En onder hen bevond zich Nicodemus, omdat hij nou eenmaal de leraar Israëls was. En dus behoorde tot de oversten en tot de fariseeën. En die zegt, en van hem staat in vers 50, Nicodemus zeide tot hen, welke des nachts tot hem gekomen was. Heel subtiel wordt nog even gezegd, denk ik, want het is nacht hier. Ja, ze leven onder de wet. Deze mensen. Onder hun wet. Onder de Joodse instellingen, zo heet het ook. Met hun Joodse feesten. Met het Pascha der Joden en hoe het allemaal maar heette. Maar hier was het trouwens het feest van Loofhutten. De laatste dag van het feest van Loofhutten. Daar gaat het hier om. Hier in Johannes 7. Maar niettemin, feest der Joden. Wordt het ook niet zo genoemd? Ja, inderdaad, in vers 2 werd het zo genoemd. Johannes 7, vers 2. In het feest der Joden, namelijk de loofhuttenzetting of de huttenzetting was nabij. Het feest van Sukkot. Het feest der Joden. In Leviticus en helemaal in het Oude Testament heet het de gezette hoogtijden des Heren. Het waren hoogtijden van Jehovah. Nu zijn het geworden feesten der Joden. En op de laatste dag, de grote dag van het feest, dat staat in vers 37, stond Jezus en riep zeggende, zo iemand dorst die komen tot mij en drinken. Ja, er staat bij, hij sprak over de geest. Die komen zou, enzovoorts. Hij sprak over geest en dus sprak hij over licht. Want daar komt het op neer. Maar het blijkt dat deze mensen inderdaad in diepe duisternis zich bevonden. En Nicodemus, die inderdaad in die duisternis tot de Heer gekomen was, zijn de een uit hen die zei, vers 51, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat ze eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet? Aardige uitspraak. Hieruit blijkt hoe slecht men dan toch die wet kende en hoe slecht men die wet hanteerde. Waarbij deze oversten, en oversten uit de Joden zijn diegenen uit de Joden die deel uitmaakten van het Sanhedrin, dat waren de oversten, nou de Joden dan wel fariseeën, zijn die lui die recht moesten spreken, het hoogste Joodse rechtsorgaan, in ieder geval in die dagen, en zij veroordeelden hier iemand zonder hem ook maar gehoord te hebben. Dat gebeurt vandaag de dag natuurlijk niet meer in onze kringen, maar niet min. Hier gebeurde het dus wel. En toen was er maar één van al die lui die zegt, oordeelt ook onze wet de mens, tenzij dat ze eerst van hem gehoord heeft en verstaat wat hij doet. Hij zegt, dan zou je toch eerst eens met hem moeten gaan praten. Met deze Jezus, die het licht der wereld is. Maar dat doen ze niet. En het antwoord wat ze geven is ook een heel duidelijke, dat is een antwoord wat je verwachten kunt in dit soort omstandigheden. Ze antwoorden ze eigenlijk ook uit Galilea, want ze gaan ervan uit dat Nicodemus ook geen belang heeft bij een werkelijke toepassing van het woord van God. Dat had niemand namelijk. En ze zeggen, als hij zo'n standpunt inneemt, als hij het opneemt voor Jezus van Nazareth, zal dat vast niet zijn terwille van de waarheid. Het zal dus wel zijn omdat ze uit hetzelfde dorp komen of zo vroeger nog samen geknikkerd hebben, of iets dergelijks. Zo wordt recht gehanteerd. Dat was toen, en dat is nu nog zo natuurlijk, hè, precies ene. Zo wordt er ook met de Bijbel omgesprongen. Ook vandaag nog steeds. De Bijbel wordt toegepast op een manier die past in de traditie die men heeft. Die past in het wereldje waarin men altijd van jongs af aan al leeft. Waar men niet uit wil. Sterker, waar men niet uit durft. En waarvan men zelfs meent dat men er niet uit kan. Maar waarvan de schrift zegt dat men eruit moet. Ja. Iedereen, ja. Ik kan dat ook zeggen. Iedereen. Wat dat wereldje ook is, waarin je geboren wordt of waarin je opgroeit, je moet eruit. Waarom? Omdat je moet komen tot overgave aan een andere wereld. aan de Heer zelf. Zelfs als je die Heer al gekend hebt van jongs af aan, ik meen dat serieus, dan nog komt er het onvermijdelijke dat je zelf bewust een keuze moet maken, moet zeggen, ik laat alles los, ik ga maar met de Heer mee. In de praktijk blijkt dat je dan misschien niet al te veel hoeft los te laten, of in de praktijk blijkt dat het ook niet nodig was het vast te houden omdat het vanzelf weer meekomt, dat kan allemaal, maar het principe blijft recht overeind, men moet het loslaten. Nicodemus had het gedaan. Dus de enige van al deze lui geweest, ik weet niet uit mijn hoofd hoeveel dat er waren, maar de enige van al deze lui geweest die inderdaad tot de Heer kwam. Later kennen we nog één uit deze hoge raad die ook de Heer kende, via een andere manier, maar niet meer, we kennen er nog één, hè? Dat was Jozef van Arimathea. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Maar hier staat deze Nicodemus, die zei, je moet die man eerst met hem praten voordat je hem veroordeelt. Je kunt hem niet zomaar veroordelen zonder hem te verhoren. Om het dan in die wat meer juridische termen te houden. Je moet eerst begrijpen waar hij mee bezig is. En zolang je niet begrijpt wat iemand doet, mag je iemand niet veroordelen. En als je niet kunt begrijpen wat iemand doet, dan kun je niet veroordelen. Omdat je niet weet wat het is. Misschien wel gewoon omdat je er zelf te dom voor bent. Ik meen het serieus. Wie garandeert ons dat wij in staat zijn een ander te begrijpen? Dat misschien valt er niks te begrijpen. Maar goed, dan houdt het ook op. Dat is wat de wet leert. En dat is de manier waarop de wet zou gehanteerd moeten worden. Dat is de manier waarop men met het woord van God zou moeten omgaan ook. Er zijn mensen die begrijpen de Bijbel niet, die veroordelen de Bijbel. Gooi hem weg, zeg, ik begrijp er niks van. Waarom gooi je dan die Bijbel weg? Betekent dat je zelf niet capabel bent. Dat het je aan iets ontbreekt wat je aan God zou moeten vragen die het dan ook geeft. U weet toch waar ik het over heb, hè? Indien iemand aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren. Dat middel werkt. Maar als je te hoogmoedig bent om dat te doen, wordt het nooit wat. En dat is de situatie die we hier natuurlijk achter vinden. Deze mensen zoeken het licht niet. De reactie op de opmerking van Nicodemus is duidelijk genoeg. Ze zoeken niet het licht, ze zoeken eigen belang. Ze zoeken hun eigen positie te handhaven en dat tot in de latere hoofdstukken van het Johannes-evangelie aan toe, want het wordt later nog meerdere malen benadrukt dat het zo was en dat ze alleen uit waren op de handhaving van hun eigen positie als leden van die Hoge Raad en het handhaven van de positie van de Hoge Raad als zodanig. Het Sanhedrin. Nou, enzovoorts. Dit gesprek stopt. Het eindigt ook met, en ieder ging heen naar zijn huis. Er wordt verder geen vordering gemaakt. Het blijft een verdeeld volk. Komt geen eenheid tot stand en in ieder geval komt men niet tot aanvaarding van de Heer Jezus. Nacht dus onder het volk. Daarna wordt de nacht genoemd in Johannes 9, dat is de derde keer dan. Waar de Heer zelf over dit onderwerp spreekt. Waar het gaat om deze blind geborene, voor wie het dus altijd nacht was, omdat hij sowieso niet zien kon. Een uitbeelding van de wereld in elk geval, een uitbeelding van Israël in het bijzonder, maar in het algemeen ook een uitbeelding van de zondaar, blind geboren. En in dat verband zegt de Heer in vers 4, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Die twee versen die horen bij elkaar, uiteraard, één lange zin. Van de Heer, ik moet werken, de werken desgene die mij gezonden heeft. De Heer zegt, ik heb wat te doen. Daar hebben we het gisteren ook over gehad, hier in deze plaats. Hij was gezonden om te volbrengen wat in het boek over hem geschreven was. Het was een programma dat hij diende af te werken en die werken kwam hij dus ook doen. Hij had een zending. En hij zei, ik moet dat doen zolang het dag is. En dan zult u zeggen, was het dan dag? Ik dacht dat het nacht was. Was het dan dag? Ja, het was dag. Maar dat was alleen omdat de Heer daar was, uiteraard. Dat staat er namelijk in het volgende vers. Het wordt toegelicht. Zodat we hier niet struikelen. Het wordt toegelicht. Er staat namelijk gewoon, zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Ik sta er even bij. Zolang de Heer daar was in Israël, was het dag. Het was het wel aangename jaar des Heren, heette dat in Jesaja ergens. En de Heer citeert het bij gelegenheid ook. Dat schrift wordt dus heden in uw oren vervuld. Aangename jaren zeer. De tijd namelijk waarin dat licht in de wereld was. De Heer zei het ook later. Wandelt in het licht terwijl het licht in de wereld is. En hij zegt later, dat is in Johannes 12, dan loop ik natuurlijk op de dingen vooruit, maar in Johannes 12 staat in vers 35, Jezus dan zeide tot hem, nog een kleine tijd is het licht bij u lieden, wandelt terwijl gij het licht hebt. Of wandelt zolang het dag is, uiteraard. Wandelt terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen, want in de duisternis kun je slecht lopen. En zolang het licht is, moet je zoveel mogelijk de weg afleggen, uiteraard. Hè? Op het smalle hemelpad hebben we gezongen. Zo is dat. Hè? Verder altijd verder. In het licht. Wandelt in het licht. Terwijl gij het licht hebt, opdat de duisternis u niet bevangen. Want die in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Daar gaat het om. Wat heeft het voor zin om te gaan als je niet weet waar naartoe? En als het licht is, dan weet je waarheen je onderweg bent. En dan heeft het zin om te wandelen. En dan staat er in vers 36. Terwijl gij het licht hebt, gelooft in het licht, opdat gij zonen des lichts moogt zijn. En dan staat er meteen achter. Deze dingen sprak Jezus en weggaande verborg hij zich van hen. Hetgeen natuurlijk een symbolische uitbeelding is van dat hij, die het licht der wereld was, uit de wereld zou verdwijnen, zodat het in de wereld weer duisternis zou worden. Precies zoals in Johannes 3 gezegd was. Dit is het oordeel dat de wereld in duisternis is en blijft. En de wereld ligt nog onder het oordeel van deze duisternis. Ze hebben het licht der wereld weggejaagd, verworpen. En de duisternis liever gaat dan het licht. Dat was de situatie. En dus riep de Heer hier dan ook in Johannes 12 op, om vooral in het licht te wandelen zolang het er is. En dat staat dus ook in Johannes 9. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. En wat hij deed, was inderdaad deze blindgeborene genezen, opdat hij van dat licht zou kunnen profiteren. En omdat hij zou komen tot kennis van hem die het licht is. Daar gaat het dan ook later over, want er wordt hem gevraagd. Gelooft gij in de Zoon van God? En hij zegt, laat hem maar zien. Wie is hij, Heer, opdat ik hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, gij hebt hem gezien. Het was licht. Deze man was in duisternis. De Heer kwam bij hem, ze hadden een ontmoeting met elkaar en het licht openbaarde zich aan deze man die in duisternis was. De wereld is in duisternis, maar het is nog steeds zo vandaag dat als wij komen tot de Heer, dan komen wij tot het licht. Dat is geen enkel probleem. Wij kunnen ons niet verschuilen achter de duisternis. Integendeel, dat licht is nog steeds beschikbaar. Niet in de wereld, maar wel daarbuiten. Ik heb het al vaker gezegd, het licht heeft zich uit de wereld teruggetrokken. De enige manier om tot het licht te komen is de wereld te verlaten. Dus uit te gaan, inderdaad, buiten de lege plaats. Om naar buiten te gaan, weet u nog, en nam Abraham mee naar buiten en hij zei, kijk eens omhoog. En het was Jacob in ieder geval, die naar buiten moest. Weg bij zijn familie vandaan, zal ik maar zeggen. En hij keek omhoog en hij zag de hemel geopend. Enzovoorts. Dat is het principe. En we vinden het hier opnieuw terug. En dat blijft zo. We vinden daarna de nacht weer genoemd in Johannes 11... Johannes 11, waar staat in vers 9? Jezus antwoordde, zijn er niet 12 uren in de dag? Indien iemand in de dag wandelt, zo stoot hij zich niet. Nou ja, meestal niet. Ik ken hem natuurlijk die, nou ja, goed. Hè? Maar als iemand in de dag, dat wil zeggen in het licht, wandelt, zo stoot hij zich niet. Overmits hij het licht deze wereld ziet. Maar indien iemand in de nacht wandelt, zo stoot hij zich overmits het licht in hem niet is. En dat ging allemaal over de situatie van de Heer Jezus, die leefde in de tijd waarin het licht in de wereld was, uiteraard. En de Heer zei hier dit als antwoord op zijn discipelen. De discipelen zeiden van, het is een beetje gevaarlijk in Jeruzalem, kunt u beter niet naartoe, ze zoeken u daar te stenigen. En waarom gaat gij wederom derwaarts? Vers 8. Waarom gaat gij wederom derwaarts? En toen zei de Heer, nou dat maakt niet uit, want het is de tijd nog niet, dat zeg ik met eigen woorden. Het maakt niet uit, want het is de datum nog niet waarop het mis zal gaan, of hoe het maar heet. Het is nu nog licht, dus ik wandel in het licht en er zijn 12 uren, die zijn nog niet voorbij. De dag heeft 12 uren, die zijn nog niet voorbij. Hij zegt, kan je rustig naar Jeruzalem gaan, er gebeurt nou niks. Hij kende de datum. Het was nog licht. Zie. En als men in het licht wandelt, stoot men zich niet. Staat er. Er mag dan een vijandige wereld om hem heen zijn geweest. Hij mag dan vervolgd zijn geworden door het Jodendom. In ieder geval hebben de Joden onlangs gezocht hem te stenigen in Jeruzalem, maar hij gaat toch wederom derwaarts, want het is nog licht. De 12 uren zijn er niet om, er gebeurt nog niks. En zo was het ook. En dus gaat hij naar Lazarus, die in de duisternis was, namelijk in de dood. En hij zegt, Lazarus, kom uit, zodat hij weer uit de duisternis kwam, in het licht. Dat is de gedachte. Ziet u, het vraag gaat veel verder, maar goed, daar ga ik allemaal niet op in. Maar het principe blijft gelijk. Men gaat over van de duisternis naar het licht, oftewel van de dood naar het leven. En dat is wat hier inderdaad wordt aangehaald. Men kan ook uit het licht overgaan naar de duisternis trouwens. We hebben al gelezen in Johannes 3. Daar ging het over dat volk wat de duisternis liever had dan het licht. Een volk tot wie het licht kwam, maar zij prefereerden de duisternis. Dat volk wordt dan ook uitgebeeld in Johannes 13 bijvoorbeeld. Dat is de vijfde keer dat de nacht genoemd wordt in Johannes. In Johannes 13 vers 30 namelijk. Dat volk wordt namelijk uitgebeeld door Judas. Het volk Juda wordt uitgebeeld door Judas, uiteraard. Van wie gezegd wordt dat hij de Heer die het licht is zou verraden, zodat hij degene is die het licht zou verwerpen. En dus wendde hij zich tot de duisternis. En dat doet hij dan ook inderdaad letterlijk, want dat staat in vers 30. Want daar staat, hij dan de beter genomen hebbende ging terstond uit en het was nacht. Het interesseert ons niks of het nacht was of niet, maar het staat erbij. En daar gaat het natuurlijk om. Dit is de situatie waarin Judas terecht kwam. Het is de situatie waarin de wereld, en in de eerste plaats Juda, dat wil zeggen het Joodse volk, terecht kwam. Door de verwerping van hem die het licht der wereld was. Want het licht was in de wereld, staat in Johannes 1, het licht was in de wereld. En de wereld heeft hem niet gekend. En hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze hebben de duisternis geprefereerd. En we zien dat op treffende wijze uitgebeeld door deze figuur van Judas. Die inderdaad zich jarenlang in het licht heeft mogen of kunnen verblijden. Hij deed het blijkbaar niet, maar hij was daar. Hij was daar bij de Heer en de discipelen. En dit is de laatste keer, want hier verlaat hij de verzameling. Dat was nacht, maar daarbinnen was het licht uiteraard in die opperzaal. Die hij hier verlaat. En hij laat het licht achter zich. En hij gaat in de duisternis om zijn Heer te verraden. En in die duisternis, die nacht van Judas, in die nacht bevindt Israël zich nog steeds. Ik bedoel het Joodse volk dus. En de wereld bevindt zich daar nog steeds. Men heeft zich van het licht afgekeerd. Er waren twee mogelijkheden op dat moment. Of men was in de duisternis buiten, en Judas prefereerde dat. Of men was in het licht met de Heer in de opperzaal. En ik heb al eens eerder uitgelegd dat die situatie van de Heer en de discipelen in de opperzaal gewoon de uitbeelding is van onze tegenwoordige bedeling. Driehoog. In het licht. Maar Judas ging eruit. Of dat driehoog het raam uit was, dat was ergens anders, dat was in Troas. Dat is hetzelfde verhaal hoor. Daar viel iemand inderdaad daarvan uit, de duistere nacht in, en hij werd tot leven gewekt. Maar hier verlaat iemand bewust deze positie van de Heer en de zijne. Hier verlaat iemand bewust de situatie van de gemeente nu in onze dagen, die in het licht is samen met de Heer in de hemel dus feitelijk. In de opperzaal, driehoog, ja. En Judas gaat weg, wil niet mee te maken hebben. En hij prefereert de nacht om zijn duistere werken, zijn werken der duisternis, te vervullen. Dat is wat er gebeurt. En u ziet, Judas die doet precies het omgekeerde als wat Nicodemus deed. Nicodemus was in duisternis, kwam tot het licht. En Nicodemus was een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël uiteraard. Maar Judas was in het licht en gaat naar de duisternis. En hij is een beeld van dat Israël wat leeft in de dagen van de Heer Jezus. Maar het licht niet liefde en de duisternis liever had dan het licht om er te werken. Maar ook de leer, die stelden ze hun werken en hun leer stelden zij boven dat wat God had geopenbaard in zijn woord. En sindsdien is men in duisternis. Daarna komen we in Johannes Nicodemus weer tegen. Dat is in Johannes 19. en wordt dus weer de nacht genoemd. Het blijft de goede man achtervolgen. Hij was die man die tot de Heer kwam bij nacht. Nou, want we lazen het natuurlijk in Johannes 3, daarna in Johannes 7, maar nu lezen we het in Johannes 19, vers 39. En Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus eerst gekomen was. Vroeger al betekent dat, hè, dat eerst. Hij was vroeger al tot Jezus gekomen, brengende een mengsel van mirre en aloë omtrent 100 ponden. Nou, omtrent 100 ponden staat er. En zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met de specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En wat betekent dat? Wat drukt dat uit? Dat is makkelijk hoor, dat moet je langzamerhand weten, hè. Opstanding natuurlijk. Opstanding. Staat er. Namelijk, hij bracht een mengsel van mirre en aloë. En zonder op de details in te gaan, kunnen we toch zeggen dat mirre en aloë specerijen zijn die gebruikt werden voor het balsemen van het lijk. Dat staat hier ook natuurlijk, daarvoor werd dat meegebracht. Maar het balsemen van het lijk is op zichzelf een uitbeelding van opstanding. Het dient namelijk om de doden niet over te geven aan het verderf. Zodat hij bewaard wordt voor het verderf. En dus is het een beeld van opstanding. Dat is salving of of balseming, maar dat is hetzelfde. Het is hetzelfde als dat de Heer Jezus gezalfd werd met vreugdeolie boven zijn medegenoten enzovoorts. Noem maar eens wat, hè. De Christus betekent immers de gezalfde. Wel, hij is de gezalfde omdat hij eeuwig leeft, omdat hij uit de dood opstond. Daar is die olie een beeld van. En dat geldt voor deze specerijen net zo goed. Meer en aloë zijn, worden gebruikt als uitbeelding van opstanding. Dat blijkt trouwens wel, er staat meteen achter omtrent 100 ponden. Nou weet ik niet hoeveel dat is. 50 kilo, 100 pond. Een beetje veel lijkt me dat. Maar goed, dat doet er niks toe. Dat 100, dat zie ik helemaal zitten. Wat was, weet ik niet. Maar 100, dat lijkt me precies goed. Nee, er was er geen één weg, hè. Anders had je er maar 99. Dat weet ik toch, hè. Want als je er 100 hebt, dan gaan ze allemaal het koninkrijk in. Toch? Ja, dat was met die schapen, maar dat geldt ook voor ponden, hoor. 100 spreekt altijd over dat men het koninkrijk binnengaat. Eigenlijk spreekt het over geloof, hoor. 100 staat gewoon voor geloof. 10 is namelijk het woord van God. En 100, dat is 10 kwadraat, dus spreekt over de reactie van de mens daarop. De gewenste reactie daarop. Geloof. En dus is 100 de ingang in het koninkrijk. Of zoals we van de zomer hier hebben staan te vertellen. 100 is de ingang in de voorhof en in het heilige, zowel als het heilige der heiligen. 5 bij 20 of 10 bij 10 of nog eens 10 bij 10, dat maakt niks uit. Of 100 schapen enzovoort en het oog van de naald hebben we het allemaal eens over gehad. Dat doe ik allemaal nou niet meer. Maar 100 is geloof en dus gaat men in. En dat het hier ook het geval is, lijkt me wel duidelijk. Want waar sprak de Heer over met Nicodemus? Wat zei de Heer tegen Nicodemus? Tenzij dat iemand wederom geboren worden, mirre, aloë, kortom opstanding uit de dood, hij kan het koninkrijk gods niet zien dan wel ingaan. Nou, dat wordt hier uitgebeeld. Hier vind je mirre en aloë als een beeld van vereeuwiging of gewoon opstanding of salving, maar dat is allemaal hetzelfde. En dus 100 ponden, want het spreekt over geloof en daarom het ingaan in de zaligheid, ingaan in het koninkrijk of hoe dat maar heten mag. Hier vinden we een uitdrukking van geloof. Het was deze Nicodemus die bij nacht tot de Heer kwam, maar die hier bij het vallen van de nacht, want zo was het hier, bij deze gelegenheid in Johannes 19, ook inderdaad kwam tot de Heer en zijn geloof in de opstanding eigenlijk uitdrukte. Of hij dat ook precies wist, dat het een beeld was van de opstanding, dat is nog maar zeer de vraag. Maar voor ons, die de Bijbel lezen, is dat helemaal niet aan de orde. Dus duidelijke zaak dat het dat betekent. Soms denk ik, die mensen hebben waarschijnlijk later zelf verbaasd gestaan van wat ze gedaan hebben. Toen ze misschien nog eens begrepen wat het betekende eigenlijk. Hè? Maar goed. Het verhaal gaat in ieder geval verder met de opstanding van Christus. Zodat inderdaad daar licht verschijnt. Dat is de gedachte. De laatste keer dat de nacht genoemd wordt in Johannes is in Johannes 21. Johannes 21, daar hebben we het ook al eens over gehad. Daar staat hoe de Heer zich openbaarde. Hij openbaarde zich namelijk aldus, zegt vers 1 van Johannes 21. En er wordt eerst gezegd wie er allemaal bij waren. En dan waren ze allemaal bij elkaar. En toen was er Simon Petrus. Die zeiden... Ik moet er altijd een beetje om lachen als ik verhaal lees. Want ik heb altijd die gedachte van het was nacht, steekdonkere nacht. 11 discipelen, of waren er 10? Zaten om het kampvuur enzovoorts. En toen zei één stond op en zei... Ik ga vissen. Dat klinkt heel bekend in de oren allemaal, hè? Maar goed. Peter stond dus op en zei... Nou, dat hij opstond staat er niet bij, maar hij deed het natuurlijk wel. Hij zei, ik ga vissen. En ze zeiden tot hem, wij gaan ook met u. En ze gingen uit en traden terstond in het schip. En in die nacht vingen zij niets. Daar heb je de nacht. Het was nacht. Ze gingen vissen, ze vingen niets. Later hebben die discipelen precies hetzelfde gedaan, hoor. Maar nou overdrachtelijk. Toen was het ook nacht, omdat de Heer weg was. En toen gingen ze vissen... En toen vingen ze niks. Met het net aan de linkerkant. De linkerkant, zei ik, ja. Want ik kan de R niet zeggen even, hè. Aan de linkerkant. En ze vingen niks. Waar dat op slaat, heb ik wel eens eerder uitgelegd. Dat is de verkeerde kant. In ieder geval kun je het toepassen op het oude verbond. Maar het lijkt mij beter om het toe te passen op de dagen waar de discipelen korte tijd later mee te maken zouden krijgen. De dagen namelijk waarin zij het evangelie zouden prediken inderdaad aan het linkervolk. Het link, dat betekent verkeerd. Met alle toepassingen van dat begrip. Kijk er maar in Van Dalen. Dat is niet best. Links, dat is niet best. Maar goed, aan die linkse kant hadden ze dat net. En ze predikten inderdaad het evangelie van het koninkrijk aan Israël enzovoort. En het leidde door. Ze vingen niks. Nee. Het koninkrijk kwam ook niet. Het licht was verdwenen uit de wereld. Het was nacht, er kwam geen koninkrijk. Een volk wat in duisternis wandelde zou een groot licht zien. De heerlijkheid des Heren zou over hen opgaan. Dat kan wel zijn. Maar toen dat licht verscheen, verdween het ook weer. En toen begonnen ze wel te vissen, maar ze vingen niks. U zult zeggen, ja, maar er kwamen toch mensen tot geloof. En zeg ik, ho, niet te snel. In de eerste plaats moesten deze discipelen een poos hun mond houden, helemaal stil zijn en helemaal onvruchtbaar blijven. Dat is in ieder geval juist. En in de tweede plaats is het zo dat toen ze daarna dan toch wel mochten gaan prediken, toen vingen zij wel wat, maar dat bleek niet te behoren tot het koninkrijk Israël. Het bleek niet te horen tot het geopenbaarde Messiaanse Rijk. Ze vingen dus niks. Want wat ze uiteindelijk vingen, bleek van de rechterkant te zijn. Dat is namelijk niet de aardse kant, maar de hemelse kant. Dat bleek een andere aangelegenheid te zijn. Dat bleek wel een Messiaans Rijk te zijn. Het was degelijk vis in de zee, in een net en in een schip gebracht. Allemaal hetzelfde verhaal. Maar op een andere tijd. Niet in de duisternis van deze wereld, maar in de dag der genade. Er zijn twee dingen die misschien dan naar onze begrippen gelijktijdig bestaan, maar niettemin zijn het verschillende dingen. Zie. Wat er gebeurde namelijk is dat men aanvankelijk niets ving. Dat is precies wat we op andere plaatsen in de Bijbel ook tegenkomen. Waar je, ik noem maar even een voorbeeld, maar het is typologie. Maar dat spreekt mij altijd het beste aan. Wat we bijvoorbeeld tegenkomen is dat de opstanding van Christus wordt uitgebeeld in de opstanding van Jozef. Dat wil zeggen, Jozef werd gehaald uit die put waarin geen water was, weet u wel. En toen werd hij verkocht naar Egypte. En we weten allemaal dat hij koning van Egypte moest worden. Het ging ook erg goed, want hij kwam dan meteen in huis bij meneer Potifar. Die bleek... bij de hofhouding te behoren. Ja, die was, hoe heet zoiets, overste der trawant of zo. Als je denkt, het klinkt niet echt positief, maar dat kan ik ook niet helpen. Dat het zo klinkt, hè. Dat merken alleen muzikale mensen. Nou, het overste der trawanten, dat klinkt niet best. Maar dat betekent gewoon dat hij zo'n beetje de baas was van de hele veiligheidsdienst, op zijn minst, rond de hofhouding. Hij was verantwoordelijk voor de huishouding van de farao eigenlijk. En daar kwam Jozef terecht, dus die ging een schitterende carrière tegemoet. Maar wat gebeurt er? Een paar rare dingen in elk geval, een paar onrechtvaardige dingen bovendien. En in plaats daarvan komt hij in de gevangenis terecht. Dat blijft nog steeds te behoren tot die hofhouding van de farao. En Potifar was nog steeds de baas van het huis, maar het huis bleek nou niet het paleis van farao te zijn, ook niet het privéhuis van Potifar. Dat bleek de gevangenis te zijn, waar Potifar trouwens ook de baas van was. Maar de carrière ging precies de andere kant op. Dat hij kwam wel in Egypte, maar er kwam niks van terecht. Het net was uitgegooid, om zo te zeggen, maar aan de verkeerde kant, er werd niks gevangen. Het kwam heel anders terecht. Zie, dat is de gedachte. Wat we namelijk vinden, is dat men vist de hele nacht En zij vingen niets. En als het nu morgen stond geworden was, maar als we in hoofdstuk 21 van Johannes zijn, weten we nou hoe het verder gaat natuurlijk. Want als het morgen stond was, dan is dat natuurlijk een beeld van opstanding uit de dood en van nieuw leven. Maar in ieder geval morgen stond is de verschijning van licht. Het is zelfs dat de blindgeborenen de ogen geopend worden. Het is zelfs dat bij Israël de bedekking wordt weggenomen. Precies hetzelfde hoor. Wordt licht, wordt dag. Als het morgen stond geworden was, stond Jezus op de oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Waarom niet? Omdat hij zich verborg. Toch? We hebben te maken met de bedeling der verborgenheid dus. Een Heer die zich verbergt voor de wereld. Hij stond daar, maar ze kenden hem niet. En dan staat er, Jezus zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Zij wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Natuurlijk, men kan dat niet verklaren op de normale wijze, want wat hier alleen maar staat is dat zij eerst het net dus kennelijk aan de linkerkant hadden en nu aan de rechterkant. En aangezien een vis toch niet verondersteld wordt te weten wat links en rechts is, hè? Wordt het moeilijk om dit te verklaren. Dus is de verklaring nu vervolgens dat ze vingen nu in de dag in plaats van in de nacht, want dat het andere kant was van het net. Dat weet men nooit wat mee aan te vangen. Men zegt, ja, de Heer zei dat het moest en ze moeten gewoon doen wat de Heer zegt. Ze moesten gehoorzaam zijn aan de Heer en kwam het wel goed. Dat is wel waar, maar dat is alleen de verklaring van hen die ethiek bedrijven met de Bijbel in de hand. Hoe vissen ze op Urk met het net links of rechts? Aan beide kanten. Kijk, laat uw linkerhand niet weten wat uw rechter doet, broeder. Want je kan niet weten natuurlijk. En die vis weet het ook niet. En of men nou 's nachts moet vissen of overdag, dat heb ik ook helemaal geen verstand van. Maar wat het typologisch betekent, dat mag geen enkel probleem zijn. In die nacht van de wereld kent de wereld geen vrucht. Daar is geen vis, daar is geen leven. In een wereld die in duisternis is, daar is geen leven. Daar vang je dus niks. Hier de dag wel, maar dan is het de dag van de Heer, de dag waarin de Heer spreekt en waarbij het net aan de andere zijde, aan de rechterzijde, wordt uitgeworpen. Wat dan gevangen wordt, gaat inderdaad het koninkrijk binnen, net als in Matthäus 13, dat was ook heel net vol, dat weet u waarschijnlijk, hè? Werd ook allemaal het koninkrijk binnengebracht, zo, ja, in de volleinding der eeuw. Maar hier gaat het erom dat wat hier gevangen wordt bestemd is wel voor een koninkrijk, maar niet op aarde, maar in de hemel uiteraard. Onverwacht. In een andere tijd, een tijd die men niet kende, een richting die men niet kende, in de dag der genade en aan de rechterkant, de juiste kant zal ik maar zeggen, die men niet wist, wel op die plaats vangt men inderdaad een net vol. Ze konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissenstaten. En dat gaat uiteraard over de roeping van de gemeente in onze dagen. Wat we eruit leren is heel eenvoudig. Namelijk dat in die duisternis wij helemaal niets hebben te verwachten. Je kunt leren in de duisternis te leven, maar het blijft een uitzichtloze zaak. Ik bedoel dat natuurlijk ook gewoon letterlijk. Dat heeft geen enkel perspectief, dat biedt geen panorama, geen vergezicht, bedoel ik. Daar heb je geen visie. Nee, ik bedoel dat gewoon. Nee, daar bedoel ik niks mee. Daar heb je geen visie, want visie betekent ook dat je ergens zicht op zou hebben. De wereld ziet namelijk niks, heeft geen visie, heeft geen toekomstverwachting, heeft alleen vrees voor de toekomst. Elke stap die je in duister zet, kan de dood met zich meebrengen. Vroeg of laat gebeurt dat. Dat is een duidelijke zaak. Wat overblijft, is het licht wat ons gegeven wordt door hem die het licht is. En het licht van Christus, het licht der wereld, komt tot ons via het woord. Dat was hier ook zo. Het was niet alleen dat het morgen stond, was, maar de Heer zei ook. Net moet aan de andere kant, mensen. Verwacht het niet van de wereld. Verwacht het niet van een verkeerde, van een linkse, van een linker wereld. Verwacht het van dat wat van rechts komt. Want wat van rechts komt, komt van de rechterhand Gods. En het is die rechterhand waarover het Oude Testament, maar ook het Nieuwe spreekt. Als er staat dat God zijn rechterhand heeft uitgestrekt, dat God ons leidt met zijn rechterhand. En bovendien dat Christus gezeten is aan Gods rechterhand, want als je het helemaal goed bekijkt, dan is Christus eigenlijk de rechterhand Gods. Hij is degene die ons licht geeft. Als wij zeggen wij zijn in duisternis, de wereld is duisternis, of wij zeggen gewoon heel eenvoudig in Nederlands wij zien het niet meer zitten, Dan blijft er maar één oplossing over, dat is dat we gaan tot de Heer, luisteren naar de Heer, dat we ons door de Heer laten aanraken, onze ogen laten openen, ons laten leiden en ons net aan de goede kant uitgooien, niet aan de verkeerde kant, enzovoort. Het is de enige manier om het wel te zien zitten, om in het licht te wandelen. En als dat licht er is, en als wij in dat licht wandelen, zegt Johannes, maar dat is in 1 Johannes 1, dan hebben wij gemeenschap met elkander, en dan hebben we gemeenschap met de Heer, en dan staat er zelfs, verbazingwekkend genoeg overigens, hoewel we het allemaal vaak gelezen hebben, dan staat er namelijk zelfs in 1 Johannes 1, vers 7, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van elke zonde. Daar staat het. Er staat namelijk in vers 5 van 1 Johannes 1, en dit is de verkondiging dat wij van hem gehoord hebben, en wij u verkondigen dat God licht is, en gans geen duisternis in hem is. Het is dus echt zwart-wit. Lichtduisternis. Niks, geen schemer. God is licht en in hem is gans geen duisternis. En indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem, met hem hebben. En wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij, staat er. Het kan dus voorkomen dat mensen zeggen gemeenschap met hem te hebben en in de duisternis wandelen. Dan mag het misschien fundamenteel waar zijn dat men verbonden is met de levende Christus. Maar het gaat nou om de praktische consequenties daarvan. En het is maar de vraag of het praktisch waar is dat men verbonden is met de levende Christus. En ik dacht dat we allemaal weten, samen met al die Corinthiërs weten we allemaal, dat dat een groot verschil uitmaakt. Die Corinthiërs bijvoorbeeld, die leven in duisternis. Al waren ze dan verbonden met de levende Christus, omdat het gelovigen waren. Maar te zeggen dat zij gemeenschap met hem hadden, in de praktijk zou een leugen geweest zijn. Zij wandelden in duisternis. Dat kan dus, en aangezien het kan, komt het ook inderdaad voor. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in duisternis wandelen in de praktijk, zo liegen wij. En doen de waarheid niet. Er staat niet zeggen de waarheid niet, doen de waarheid niet. Omdat wij, hoewel verbonden te zijn met de levende Christus, kiezen om te wandelen in duisternis. Wel, dat is niet de bedoeling. Net moet aan de rechterkant, niet links. Moet komen tot de Heer. Maar dan staat er in vers 7. Maar indien wij daadwerkelijk dus in het licht wandelen, zoals hij namelijk in het licht is, en hij wandelt in het licht, hij is niet alleen licht, Christus, hij wandelt ook in het licht. Wat hij doet, is allemaal in het licht. Wel, indien we in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, dan, maar dan ook alleen dan, hebben wij gemeenschap met elkander, staat er. En in die situatie staat er dan ook meteen bij, en het bloed, maar u weet wat dat betekent, hè, en het leven van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Dat is de gedachte. Want zonde hoort ook tot een duistere wereld. Maar die zonde speelt geen enkele rol waar het licht schijnt. Dat is het eigenaardige. In de wet laat men licht schijnen en ziet alleen maar zonden. Dat is het leven onder de wet. Dat is het leven van Judas. En eigenlijk niet alleen van het Joodse volk, maar van de hele wereld als zodanig. En helaas van vele christenen ook. Leven onder de wet, en wat ziet men? Zwarte harten, in ieder geval allemaal zwarte vlekken. Zwarte gaten, of weet je veel wat men allemaal ziet. Duister in ieder geval. Zie? Maar waar men leeft in het licht van Christus, daar blijken zonden inderdaad geen probleem te zijn. Sterker nog, daar is men gereinigd en hebben wij gemeenschap met elkaar. Daar heerst het licht. Daar heerst de waarheid. Daar heerst het woord van God. Kortom, daar heerst hij die het woord van God is. Christus, die inderdaad op de troon zit, de troon der genade. Die hoge priester is en dus inderdaad ons barmhartigheid bewijst en ons leidt en ons heiligt. En ook zegt aan welke kant het net gehangen dient te worden, opdat ook onze levens vrucht zouden dragen. Maar dat is wat het licht doet. Leven brengen. En vrucht brengen. We leven nu in een seizoen waarin het licht langzamerhand verdwijnt. Duistere dagen heet dat. Waarin dus ook het leven verdwijnt. Dat is het resultaat van een leven waarbij men kiest voor duisternis. Ziet er net zo uit. Het gras verdort, de bloem valt af en weet je veel wat er allemaal nog meer over staat. Hè? Dat leidt tot niks. De keuze die wij hebben, en die wij kunnen en die we ook alleen maar moeten maken, is uiteraard de keuze om te komen tot het licht vanuit onze nacht. Om te komen tot de Heer vanuit onze duisternis, opdat we in zijn licht zouden wandelen en opdat wij inderdaad met hem gemeenschap zouden hebben. Amen. Zullen we danken. Wij danken u, trouwe hemelse Vader, dat wij uit de duisternis van deze wereld verlost mochten worden. Dat u ons getrokken hebt uit deze tegenwoordige boze eeuw. Uit een duistere wereld en ons geplaatst hebt in het licht. In het licht van de heerlijkheid van Christus. Wij danken u, Vader, dat het licht tot ons kwam. En dat uw eerste woorden over de komst van het licht ook inderdaad aan ons vervuld worden. En dat het licht in onze harten mag schijnen. En we danken u, Vader, dat we daardoor helemaal verlicht mogen worden. Dat we bovendien ook mogen eten van die honing en van uw woord. Dat ook onze ogen genezen worden en niet meer blind zijn, niet meer in duisternis zijn, maar dat ze verlicht zouden worden. We danken u, Vader, voor het grote voorrecht dat hoewel een wereld om ons heen in duisternis verkeert, wij mogen leven in dat licht van uw woord en van uw Zoon. Uw eigen licht, wat u beloofd hebt aan degene die zich daarvoor openstellen. Wij willen u dankzeggen, Vader, dat wij uw eigendom mogen zijn. En dat u ons een plaats gegeven hebt in een andere wereld, die ons perspectief geboden heeft, die ons hoop biedt. Een wereld waarin wij mogen weten waarna wij onderweg zijn. Waarin wij onze ogen, die dat licht kunnen opvangen, mogen richten op de Heer, op onze Heer, die gezeten is aan uw rechterhand. Dat we mogen zien Jezus met eer en licht en heerlijkheid gekroond, zittend aan uw rechterhand. Als onze koning, als ons hoofd, de eerste plaats als onze hoge priester. Wij danken u, Vader, voor het voorrecht dat we ook deze eerste dag der week dat verschijnen van dat licht mogen gedenken. En dat hoewel deze wereld in duisternis verkeert op meer dan één manier, dat wij toch mogen weten dat wij dat licht mogen volgen. En dat wij door dat licht geleid worden naar Christus zelf. En dat we door Christus die het licht is zelf weer geleid worden naar een nieuwe schepping waarin geen nacht meer is. Waarin geen zon en maan en sterren meer zijn. Waarin geen duisternis is, omdat het lam zelf, de kaars, de lichtbron van die nieuwe wereld zal zijn zonder schaduwen. We danken u, Vader, dat we dat mogen leren uit uw woord. En we willen u ook dankzeggen dan, dat u ons beloofd hebt, dat u met uw rechterhand ons zou leiden. Dat u onze hand gevat hebt en ons veilig leidt naar de bestemming die u voor ons hebt weggelegd. Dat we in een gang van licht, als het ware in een pad dat door u verlicht wordt, onderweg mogen zijn naar de heerlijkheid die aan Christus beloofd is, maar die ook ons deel wordt door uw genade. Wilt u daarom deze komende dagen ons nabij zijn wanneer we weer van hier gaan? Wilt u onze blikken gevangen houden, opdat we als het ware gebiologeerd zouden zijn door dat geweldige licht wat straalt van u en uw troon en wat straalt van het aangezicht van onze Heiland, die onze fysieke ogen nooit gezien hebben, maar die we in geestelijke zin mogen aanschouwen en naar wiens beeld wij veranderd mogen worden. Vader, we danken u voor dat voorrecht en die grote zaligheid. Amen.